Namens de kerkenraad wordt u het volgende medegedeeld. Kandidaat W.E. Klaver heeft bedankt voor het beroep dat we als gemeente op hem hadden uitgebracht. Hij heeft het beroep naar Scheveningen aangenomen. Na deze dienst is er gelegenheid om de doopouders de hand te drukken in de hal van het zalencomplex. Wij zingen straks na votum en groet van Psalm 48, Psalm 48, vers 4. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Gelijk uw naam is, grote koning. En wat er verder volgt in Psalm 48, vers 4. Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde heeft geschapen en die nooit laat varen de werken zijner handen, maar trouwen houdt in der eeuwigheid. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zullen ons stellen onder de tucht van Gods heilige wet. Na de wetslezing zingen we van Psalm 38, het zesde vers. Ik ben door uw wet te schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart. Hoort dan nu allen naar Gods heilige wet en beproeft uzelven. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Vanmorgen zal de heilige doop bediend worden aan een kind der gemeente, aan Sophia Alida van Starkenburg. En voor we daartoe overgaan, zullen we eerst samen luisteren naar het onderwijs dat de kerk geeft over de betekenis van de heilige doop, zoals u dat vindt in het formulier achter in uw Bijbel. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze 3 stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenkeling met water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten ons een beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzegelt ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo werden we ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verder zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hem te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons nu zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien. En door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven. Opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen. Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat het dit leven, terwijl het toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij hiertoe gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoord geven. Mag ik u daartoe verzoeken op te staan? Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te zijn. En ten derde, of gij niet bekend en voor u neemt dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Broeder van Starkenburg, wat is daarop uw antwoord?
Ja.
En zuster van Starkenburg, wat is daarop uw antwoord?
Ja.
De Heiland zelf heeft gezegd, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet, want voor zodanigen is het koninkrijk Gods. Het is daarom dat we met vreugde zullen mogen overgaan tot de bediening van de heilige doop aan Sophia Alida van Starkenburg. Sophia Alida van Starkenburg, ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gemeente, laten we samen de doopouders en de doopeling toezingen met Psalm 105, het vijfde vers. broeder en zuster van Starkenburg. Er wordt vaak gezegd, als een kind geboren is en alles heeft goed mogen gaan, dat God leven heeft gegeven en dat hij leven heeft gespaard. Ik denk dat we vooral in dit geval wel heel nadrukkelijk mogen opmerken. Dat God leven heeft gespaard toen er zoveel zorgen waren op een gegeven moment tijdens de zwangerschap. En ook daarna, hij heeft de gebeden gehoord en hij heeft het boven bidden en denken nog wel gemaakt met jullie. Jullie zullen daar ongetwijfeld heel erg dankbaar voor zijn. En nou is er eigenlijk geen betere manier om die dankbaarheid aan de Here te bewijzen door wat je net allemaal hebt beloofd toen je de doopvragen werden gesteld, door nou dat met Gods hulp ook getrouw na te komen. En zoveel als je kunt, je uiterste best te doen om haar op te voeden in de vrezen van Gods naam, zodat ze later, als ze daar de leeftijd voor heeft, ook zelf die enige naam die God onder de hemel heeft gegeven, waardoor zondaar en zalig kunnen worden, zal mogen belijden. Ik wens jullie daartoe de bijstand van de Here toe. Gemeente, laten we nu samen danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind in ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschabes de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. We danken u ook van ganser harte, Heere, dat u uw vaderhanden beschermend hebt uitgespreid over de moeder en over dit kind toen het veel te vroeg geboren werd. U hebt het toch nog wel willen maken, Heere. We danken u ook dat de grootouders daar getuigen van mogen zijn. Ook zij weten van de ernst van het leven af, omdat ze ooit een kind aan u hebben moeten afstaan. Geef dat zij ook met dankbaarheid mogen zien dat u toch doorgaat in de lijn der geslachten. Geef dat ook zij dit kind veel mogen opdragen voor de troon van uw genade. Wilt u deze ouders, ja alle ouders in de gemeente gedenken, Heren, als zij met vallen en opstaan en worstelen, pogen hun kinderen op te voeden in de vrezen van uw naam. En gedenk ook alle jonge kinderen en oudere kinderen die hier zitten met een gedoopt voorhoofd. Dat ze wel mogen beseffen, Heren, wat dat betekent en wat ze aan u verschuldigd zijn. Wilt u het zo wel maken, dat vragen we u uit genade, om Jezus wil. Amen. De schriftlezing vanmorgen, gemeente, vindt u in het eerste boek Samuel, 25e hoofdstuk, en daarvan de versen 2 tot en met 35. Ik noemde u 1 Samuel 25, vers 2 tot 35. Hoort dan u allen naar Gods heilig en onfeilbaar woord. En er was een man te Maon en zijn bedrijf was te Karmel. En die man was zeer groot. En hij had 3000 schapen en 1000 geiten. En hij was in het scheren zijner schapen te Karmel. En de naam des mans was Nabal. De naam zijner huisvrouw was Abigail. En de vrouw was goed van verstand en schoon van gedaante. Maar de man was hard en boos van daden. En hij was een Kalebiet. Als David hoorde in de woestijn dat Nabal zijn schapen schoor, zo zond David 10 jongelingen. En David zeide tot de jongelingen: gaat op naar Karmel. En als gij tot Nabal komt, zo zult ge hem in mijn naam naar de welstand vragen. En zult al zo zeggen tot die welvarende: vrede zij u en uw huizen zij vrede. En alles wat gij hebt zij vrede. En nu ik heb gehoord dat gij scheerders hebt. Nu de herders die gij hebt zijn bij ons geweest. Wij hebben hun geen smaadheid aangedaan. En zij hebben ook niets gemist al de dagen die zij te Karmel geweest zijn. Vraag het uw jongelingen en ze zullen het u te kennen geven. Laat dan deze jongelingen genade vinden in uw ogen, want we zijn op een goede dag gekomen. Geef toch uw knechten en uw zoon David hetgeen uw hand vinden zal. Toen de jongelingen van David gekomen waren in Davids naam naar al die woorden tot Nabal gesproken hadden, zo hielden zij stil. En Nabal antwoordde de knechten van David en zeide: wie is David? En wie is de zoon van Isaï? Er zijn heden vele knechten die zich afscheuren elk van zijn heer. Zou ik dan mijn brood en mijn water en mijn geslacht vlees nemen, dat ik voor mijn scheerders geslacht heb? En zou ik het de mannen geven die ik niet weet van waar zij zijn? Toen keerden de jongelingen van David naar hun weg. En zij keerden weder en kwamen en boodschapten hem achterin volgens al deze woorden. David dan zeide tot zijn mannen: een iegelijk gooide zijn zwaard aan. Toen gooide een iegelijk zijn zwaard aan en David gooide ook zijn zwaard aan. En zij togen op achter David omtrent 400 man. En daar bleven er 200 bij het gereedschap. Toch een jongeling uit de jongelingen boodschapte het aan Abigail, de huisvrouw van Nabal, zeggende: zie, David heeft boden gezonden uit de woestijn om onze Heer te zegenen. En hij is tegen hen uitgevaren. Nochtans zijn zij ons zeer goede mannen geweest. En wij hebben geen smaadheid geleden en we hebben niets gemist al de dagen die wij met hen verkeerd hebben toen wij op het veld waren. Zij zijn een muur om ons geweest, zowel bij nacht als bij dag. Al de dagen die wij met hen geweest zijn weidende de schapen. Weet dan nu en zie wat gij doen zult. Want het kwaad is ten volle over onze Heer besloten en over zijn ganse huis. En hij is een zoon Belials dat men hem niet mag aanspreken. Toen haastte zich Abigail en nam 200 broden en 2 lederen zakken wijns en 5 toebereide schapen en 5 maten geroost koren en 100 stukken rozijnen en 200 klompen vijgen. En leidde die op ezelen. En ze zei tot haar jongelingen: trekt heen voor mijn aangezicht. Zie, ik kom achter u lieden. Door haar man Nabal gaf zij het niet te kennen. Het geschiedde nu toen zij op de ezel reed en dat zij afkwam in het verborgene des bergs. En ziet, David en zijn mannen kwamen af haar tegemoet. En zij ontmoetten hem. David nu had gezegd: trouwens heb ik tevergeefs bewaard al wat deze in de woestijn heeft, zodat hij niets van alles wat hij heeft gemist heeft. En hij heeft mij kwaad voor goed vergolden. Zo doe God aan de vijanden van David en zo doe hij daartoe, indien ik van allen die hij heeft iets tot de morgen overlaten dat mannelijk is. Toen Abigail David zag, zo haastte zij zich en kwam van de ezel af. En ze viel voor het aangezicht van David op haar aangezicht. En zij boog zich ter aarde. En zij viel aan zijn voeten en zeide: och, mijn Heer, mijn zij de misdaad. En laat toch uw dienstknecht voor uw oren spreken en hoor de woorden uw dienstmaagd. Mijn Heer, stel het toch zijn hart niet aan deze Belials man, aan Nabal. Want gelijk zijn naam is, alzo is hij. Zijn naam is Nabal en dwaasheid is bij hem. Ik, uw dienstmaag, heb de jongelingen van mijn Heer niet gezien die gij gezonden hebt. En nu mijn Heer, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, het is de Heere die u verhinderd heeft van te komen met bloedstorting, dat uw hand u zou verlossen. En nu dat als Nabal worden uw vijanden en die tegen mijn Heer kwaad zoeken. En nu, dit is de zegen die uw dienstmaagd mijn Heer toegebracht heeft, dat hij gegeven worden de jongelingen die mijn Heer hun voetstappen nawandelen. Vergeef toch aan uw dienstmaagd de overtreding, want de Heere zal zekerlijk mijn Heere een bestendig huis maken, terwijl mijn Heer de oorlogen des Heeren oorlogt en geen kwaad bij u gevonden is van uw dagen af, wanneer een mens opstaan zal om u te vervolgen en uw ziel te zoeken. Zo zal de ziel mijns Heeren ingebonden zijn in het bundeltje der levenden bij de Heere uw God. Maar de ziel uw vijanden zal hij slingeren uit het midden van de holligheid der slingers. En het zal geschieden als de Heere mijn Heeren naar al het goede doen zal wat hij over u gesproken heeft, dat hij u gebieden zal een voorganger te zijn over Israël. Zo zal dit u mijn Heer niet zijn tot wankeling, nog aanstoot des harten te weten dat gij bloed zonder oorzaak zou vergoten hebben, en dat mijn Heer zichzelf een verlost zou hebben, als de Heere mijn Heere wel doen zal, zo zult ge uw dienstmaagd gedenken. Toen zeide David tot Abigail, gezegend zij de Heere de God Israëls, die u ten deze dagen mij tegemoet gezonden heeft, en gezegend zij uw raad, en gezegend zijt gij dat gij mij ten deze dagen geweerd hebt van te komen met bloedstorting dat mijn hand mij zou verlost hebben. Want voorzeker het is zo waarachtig als de Heere God Israëls leeft, die mij verhinderd heeft van u kwaad te doen, dat ten ware dat gij u gehaast had en mij tegemoet gekomen waart, zo ware van Nabal niemand die mannelijk is overgebleven tot het morgenlicht. Toen nam David uit haar hand wat zij hem gebracht had, en hij zeide tot haar, trek met vrede op naar uw huis. Zie, ik heb naar uw stem gehoord en heb uw aangezicht aangenomen. Tot zover gemeente de schriftlezing. Het thema voor de prediking van morgen is het woord van Salomo uit Spreuken 15 vers 1. Waar Salomo zegt, een zacht antwoord keert de grimmigheid af. Maar een smartend woord doet de toorn oprijzen. En we letten op drie punten. Ten eerste Nabals dwaasheid. Ten tweede Davids dwaasheid. En ten derde Abigaïls wijsheid. Dus een zacht antwoord keert de grimmigheid af en een smartend woord doet de toorn oprijzen. Nabals dwaasheid, Davids dwaasheid en Abigaïls wijsheid. In de voorbeden van morgen gemeente willen we gedenken aan broeder M. Zemel, die deze week bericht kreeg van de artsen dat hij geen uitzaaiingen heeft in zijn blaas, maar die nog wel op een operatie wacht. Ook zuster N.C. de Leeuw Guit, die ook deze week te horen heeft gekregen dat ze geen uitzaaiingen heeft. En haar man, broeder C. de Leeuw, die thuis is gekomen uit het ziekenhuis. Maar het gaat niet goed met hem, hij is erg zwak. Zoeken we nu samen het aangezicht van de Heere, onze God. Heere, onze God. O gij eeuwige en almachtige God, die daar troont in de hemel, uwer hemelen in een ontoegankelijk licht. Heere, laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen, als wij ons onderwinden om tot u te naderen. Want wie is toch de mens die op zal gaan en voor uw aangezicht zou kunnen bestaan, waar u de zonde haat en een verterend vuur bent voor de zondaars? En waar wij toch allemaal eerlijk moeten zeggen als we naar uw wet hebben geluisterd, dat we inderdaad zondaars zijn die tegen u op het hoogst hebben misdaan. En zo gij in het recht zoudt treden, Heere, wie van ons zou dan bestaan? Ja, als we daar iets van begrijpen en beleven, wat wordt het dan een wonder als u ons nog hebt gelaten in het heden der genade, niet met ons hebt gedaan naar onze zonden en naar onze afmakingen. Ja, zelfs in uw huis nog woorden van eeuwig leven mogen horen. Als u ook vandaag nog weer zoveel moeite wilt doen om ons te behouden uit dit verkeerde geslacht. Heere, wat bent u dan een aanbiddelijk en een heerlijk God. Nu willen we u vragen als uw woord aan ons verkondigd zal worden. Want de dominee kan het ook maar tot aan de oren brengen. Of u daar met uw geest in mee wilt komen. Of u zelf onze oren wilt openen en ons een aandachtig gehoor wilt geven. En of u ook zelf met uw geest ons verstand wilt verlichten. En onze harten die zo hard en gesloten kunnen zijn, wilt verbreken. En daar een wel toebereide bodem voor uw woord wilt geven. Schenk ons zo nog een goed uur in uw huis. Dezelfde rijen doorgaan. En ieder van ons persoonlijk aanspreken. O Heer, als we van die dwazen zijn zoals Nabal die leven voor hier en nu. Die nog onbekeerd en ongelovig op reis zijn naar de eeuwigheid. Wilt u ons dan in dit heden der genade nog wakker roepen. En ons heilige schrik inboezemen. Omdat we zo immers niet voor uw troon kunnen verschijnen. En als we bekommerd zijn vanwege onze zonden, wilt u ons dan geloofsogen geven. Om te zien op die grote zoon van David, de Heere Jezus Christus. En wil ook al uw kinderen gedenken. Leid hen voortdurend met uw woord en uw geest. Dat hebben ze zo nodig, want ze zijn elk ogenblik tot hinken en zinken gereed. Geef ons zo allen tezamen, ook degenen die meeluisteren over de kerktelefoon, een goed uur. En wil u niet onbetuigd laten, Heer. We pleiten erop dat u het belooft dat uw woord nooit ledig zal wederkeren, maar zal doen wat u behaagt. Dat er hier vandaag nog uit de duisternis getrokken mocht worden tot dat wonderbaar licht van Christus, uw Zoon. We willen u met heel de gemeente vanmorgen ook bidden voor de zieken in ons midden. We bidden u en bedanken u, Heere, met broeder Zemel, dat hij het goede bericht mocht horen, dat er geen uitzaaiingen gevonden zijn. We dragen hem tegelijk op voor de troon van uw genade in uw bewarende vaderhanden. Nu hij nog een operatie zal moeten ondergaan, wilt u het wel maken, Heere. We danken u, Heere, dat ook zuster de Leeuw heeft te horen gekregen dat er geen uitzaaiingen zijn. Maar we bidden tegelijkertijd haar en haar man uw ondersteuning en uw nabijheid toe. O Heere, als onze krachten het gaan begeven en de tijd dichtbij komt dat we voor u zullen moeten verschijnen, wilt u ons dan vasthouden? Wilt u dan kracht naar kruis geven? En wilt u dan aan onze broeder de Leeuw uitzicht geven op zijn zaligmaker, op de Heere Jezus, dat hij ziende op hem mag weten dat hij eens zonder schrik en beven voor uw troon zal kunnen verschijnen. Gedenk ook allen in de gemeente, Heere, die worstelen met verdriet en met zorgen. Moeite en verdriet, u weet ervan, we mogen het ook in uw hand geven. Wilt u hen kracht naar kruis geven, hen doorhelpen, kon het zijn ook uithelpen. Gedenk heel uw kerk over het rond van deze wereld, in bijzonder daar waar zij vervolgd en verdrukt wordt, geef Heere de zielen van uw tortelduif aan het wild gediert niet over. Gedenk ook de gemeente hier aan deze plaats, nu ze weer de teleurstelling heeft dat een beroepen kandidaat het beroep niet heeft aangenomen. Bewaart u voor moedeloosheid, Heer, en geeft u vertrouwen dat u die God bent die op uw tijd herders en leraars zendt, daar waar u ze wilt hebben. Kon het zijn, Heer, geef spoedig aan deze gemeente weer een eigen herder en leraar. Dat alles vragen we u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij zingen nu als voorbereiding op de prediking van Psalm 49, de versen 2 en 3. Psalm 49, 2 en 3. Het tweede punt van de prediking, gemeente zingen, was tussenzang van Psalm 37, de versen 4 en 8. Ik noemde u Psalm 37, vers 4. Zwijg, gode, wacht op het eind van 's Heeren wegen, wanneer gij hier desnoden voorspoed ziet. In vers 8. Gods wraak ontwaakt, en trekt de trotsen tegen. Hun eigen zwaard vergiet hun ziedend bloed. Dus 37, versen 4 en 8 na het amen op de prediking. Gemeente de wijze Salomo zegt in Spreuken 15 vers 1 dat een zacht antwoord de grimmigheid afkeert. Maar dat een smartend woord de toorn doet oprijzen. Nou, de waarheid van deze spreuk zult u denk ik allemaal wel uit ondervinding kennen. En in de geschiedenis van Nabal en David die we vanmorgen gelezen hebben, blijkt ook maar al te zeer hoe waar die spreuk is. David is immers in woede ontstoken over het barse en beledigende antwoord dat Nabal aan zijn knechten heeft gegeven. Hij is zo verschrikkelijk kwaad geworden dat hij zelfs van plan is heel Nabals huis, alles wat daar mannelijk is, nog voor de morgen uit te gaan roeien. Het zachte en de vriendelijke woorden van Nabals vrouw, van Abikaïl, die doen David terugkeren op dat goddeloze voornemen. En is het niet altijd zo, gemeente, dat het toch wel de wereld uitmaakt hoe iets gezegd wordt? Dat zelfs de toon waarop je iets zegt zo'n enorm verschil kan maken? En we mogen onszelf toch misschien ook wel afvragen of we daar altijd wel voldoende rekening mee houden. En of we eigenlijk wel beseffen dat we van elk ijdel woord eens verantwoording zullen moeten afleggen. Dat God altijd meeluistert, gemeente. Als we misschien wel een groot woord voeren over misstanden in de gemeente. Al heb je dan ook gelijk. Hoe doe je dat dan eigenlijk? Wat is het vaak jammer dat de ergernis en de kwaadheid zo de boventoon voeren, dat je eigenlijk precies het tegenovergestelde bereikt, dat er een verharding van standpunten optreedt. Of dat zie je in sommige gemeenten ook wel, helaas. Bepaald niet christelijk, maar dat men elkaar in groepjes zo zit op te stoken om iets te bereiken. Misschien wel een goed doel, maar men verdeelt de gemeente erdoor. Dan is het misschien maar veel beter, gemeente, als er gezwegen wordt wanneer men niet kan spreken, zoals Spreuken 15 ons voorhoudt. Want onbedachte, harde woorden, beledigingen, ze kunnen heel wat kapot maken en ze kunnen heel wat teweeg brengen, zien we in 1 Samuel 25. Laten we eerst maar eens letten op de bron van alle narigheid hier in 1 Samuel 25. Dat is overduidelijk die Nabal. Eerste punt, Nabals dwaasheid. Nou, van Nabal kan gezegd worden, gemeente, dat hij zijn naam terecht heeft gedragen. Want die naam Nabal betekent zoveel als dwaasheid. Nou, dat Nabal een dwaas was, dat had eigenlijk iedereen wel in de gaten. Zijn knechten wisten het, blijkt duidelijk uit wat ze zeggen tegen zijn vrouw Abikaïl en zijn man Belias. Je kunt hem niet aanspreken, hij verdraagt geen tegenspraak, want dan is er geen land met hem te bezeilen. En ook zijn vrouw zegt het tegen David, als ze zegt, want gelijk zijn naam is, al zo is hij, zijn naam is Nabal en dwaasheid is bij hem. Ja, hoe overduidelijk blijkt die dwaasheid van deze rijke Nabal in deze geschiedenis. Wat was er aan de hand? Nou, David en zijn mannen, David is in deze situatie op de vlucht voor koning Saul, hadden zich geruime tijd opgehouden in de woestijn Paran. En daar in de woestijn Paran bevonden zich ook de herders van Nabal met hun kudden. Al die tijd hadden David en zijn mannen Nabals herders en Nabals kudden beschermd. En nu hoort David dat Nabal, dat was een jaarlijks feest, zijn schapen liet scheren. Het was altijd een groot feest, dat schapenscheringsfeest. Een soort dankdag, zou je kunnen zeggen. En wat doet David? Hij doet via zijn knechten een heel redelijk en bescheiden verzoek. Hij moet wel iets gehoord hebben over de reputatie van Nabal, want hij instrueert zijn knechten nadrukkelijk en precies wat ze tegen die man moeten zeggen. Vrede zij u en uw huis en alles wat gij hebt. Zo beginnen ze. En dan moeten die knechten vertellen hoe ze nou voor Nabals knechten en voor Nabals vee hebben gezorgd, zoals Nabal zelf kan navragen bij zijn knechten. En dan volgt het verzoek: geef toch uw knecht en uw knecht David hetgeen uw hand vinden zal. Nabal mag dat zelf uitmaken. Wat hij denkt dat hij missen kan, dat er gepast is. Een heel redelijk verzoek, maar ze krijgen een heel, heel ruw en beledigend antwoord van Nabal. Dat is het smartende woord van Spreuken 15 vers 1, dat de toorn doet oprijzen. Want Nabal spreekt dan de woorden van onze tekst bij het eerste punt als hij zegt, ja, wie is David en wie is de zoon van Isaï? En daar voegt hij zelfs nog de belediging aan toe, dat er heden ten dagen al zoveel weggelopen en opstandige knechts rondzwerven. En zo worden de knechten van David, die al die tijd voor het vee en de herders van Nabal hebben gezorgd, hongerig weer door die rijke man weggestuurd. Ach, u weet wel, gemeente, hoe de Bijbel spreekt over rijken die alleen maar bedacht zijn op alles wat ze hier beneden hebben. Psalm 49, waar we een paar versen van zongen en zingen zullen, spreekt daar heel duidelijk over. En ook in het Nieuwe Testament kom je twee waarschuwende voorbeelden tegen van rijke mannen. Dan lees je van die rijke man die de arme Lazarus niks gunde. En die toen hij stierf zijn ogen opsloeg in de eeuwige pijn. Dan lees je ook in Lucas 12 van die rijke dwaas die aan niets anders kon denken dan nog grotere schuren bouwen, zodat hij daar nog meer rijkdommen zou kunnen opslaan en zo zijn aanzien en zijn macht zou kunnen vermeerderen. Maar dat hij voor God moest verschijnen, daar had hij helemaal niet in gerekend. En in diezelfde nacht eiste de Heere zijn ziel van hem af. Als u de geschiedenis van Nabal verder leest in 1 Samuel 25, maar de schriftlezing was al lang genoeg, dan ziet u dat het met Nabal eigenlijk ook zo is gegaan. Nadat hij die knechten van David zonder één hap eten had weggejaagd, heeft hij al heel gauw, de morgen na dat feestmaal wat hij aanrichtte, een beroerte gekregen, heeft nog 10 dagen geleefd en moest toen voor de Heere verschijnen. Gemeente, de Heere bewaren ons toch voor gierigheid en voor het opgaan in bezit en goed. Want met alle aardse schatten kun je ondertussen nog wel arm en jammerlijk, ellendig en naakt zijn. Bij het sterven moet je het al aan anderen overlaten. Voor de eeuwigheid is het alles tekort. Je kunt er de prijs der zielen, dat rantsoen, in tijd nog eeuwigheid mee voldoen. Maar was het erg en dwaas, gemeente, dat Nabal zo'n bescheiden en billijk verzoek om voedsel van Davids knechten afwees? Vooral ook omdat hij zelf meer dan genoeg had. Maar het was nog erger en dwazer dat hij dat ook nog op zo'n botte, op zo'n beledigende manier deed. En het allerergst was wel dat hij met zoveel minachting tegenover de gezalfde des Heren optrad. Hij zegt immers laatdunkend, wie is David? En wie is de zoon van Isaï? Met andere woorden, ik ken die man niet eens. Nou, en dat was grote flauwekul. Want er staat in de schrift dat Nabal een Kalebiet was, een Judeër dus. En alleen daarom al kende hij de zoon van Isaï best wel. Trouwens, heel Israël kende David toch als de grote veldheer van Saul. Nabal zal ook heel goed geweten hebben, zijn vrouw blijkt het ook te weten, dat de Heere David gezalfd had om straks de toekomstige koning van Israël te worden. En dan blijkt dat hier bij Nabal niet alleen maar gierigheid en hebberigheid speelt, maar dat hij vooral van David zelf niets moet hebben. Hij wijst David zelf af en daarmee wijst hij eigenlijk ook de God van David af. Want als Nabal in de rechte verhouding tot de Heere gestaan zou hebben, nou dan zou hij ongetwijfeld heel anders gereageerd hebben. Maar niet voor niets zegt de schrift dat Nabal een zoon Belials was, een man boos en hard van daden. Ik ben ervan overtuigd, gemeente, dat de houding van Nabal tegenover David in principe wel te vergelijken is met de houding van zoveel ook vandaag de dag tegenover die grote zoon van David, de Heere Jezus. Ook over de heiland werd zo vaak laatdunkend, met minachting gesproken. En zei, is dit niet de zoon van de timmerman? Zijn ouders en zijn broeders en zusters, zijn die niet bij ons? Komt hij niet uit Galilea? Daar komt toch geen profeet vandaan? Hoe kan dat dan de Messias wezen? Ja, die aloude vijandschap tussen slangenzaad en vrouwenzaad, die zie je ook in deze confrontatie tussen Nabal en David weer tevoorschijn komen. En wie met Nabal zegt, wie is David? Wie is de zoon van Isaï? Die zegt eigenlijk ook, wie is Davids grote zoon? De Heer had immers besloten dat uit de lendenen van David de Messias geboren zou worden. Ik ken de mens niet. Uit de geschiedenis van de verloochening van de apostel Petrus, die dat omgeving ook letterlijk heeft gezegd, ik ken de mens niet, weten we dat dat een grote zonde is. Maar we zien daar ook dat er zelfs bij die zonde, als er maar inkeer volgt, nog vergeving mogelijk is. Maar die Nabal hier, gemeente, dat is zo'n dwaas, die komt niet meer terug op zijn schreden. Die toont geen enkel berouw en inzicht. Integendeel, nadat hij de knechten van David zonder één hap eten heeft weggestuurd, ging hij zelf uitgebreid feest vieren. Richtte zich een koninklijke maaltijd aan. En als zijn vrouw straks thuis zal komen en hem aan die koninklijke maaltijd aantreft, dan is hij zeer dronken, zegt de schrift. Nabal was een dwaas, daar zullen we het dan met elkaar over eens zijn, gemeente. Maar wat zijn we nou zelf? Het antwoord op die vraag wordt bepaald door ons antwoord op de vraag, wat dunkt u van de Christus? En dan wil ik graag aannemen dat ons geen woorden over de lippen zullen komen over Jezus Christus, zoals we hier uit Nabals mond horen over David. Maar ook al zeg je dat niet zo, evengoed zou je wel zo'n rijke dwaas kunnen zijn, net als Nabal. Mensen die alleen maar leven voor hier en voor nu. Mensen die eigenlijk diep in hun hart denken, wat moet ik nou met Jezus aan? Mensen, en dat zijn we van nature allemaal hoor, mensen die nog vijanden zijn van de Heer. Weet u wat ik tegen al dat soort mensen moet zeggen? Laat Nabal u ten afschrik wezen. Wie kiest, o verdwaasde, voor het leven de dood? Ja, de dwaas zegt in zijn hart, lezen we in Psalm 14, er is geen God en die rekent dan ook niet met God. Maar wijsheid is het om de Heer te erkennen en met hem te rekenen, om hem te vrezen. Bij welk volk horen wij nou? Bij de dwazen die niet met God rekenen? Of bij de wijzen die bedacht zijn op zijn eer en hem willen gehoorzamen en geloven? Een tweede punt, gemeente, denk erna over de dwaasheid van David. Zou je niet zo verwachten, David, een man naar Gods hart, Gods beminde, die ook een ander hart van de Heere had gekregen. Maar ook David stelt zich hier helaas dwaas aan. Want als zijn jongens terugkomen en hem vertellen hoe het ze wedervaren is bij Nabal op zijn schaapzielersfeest en wat Nabal daar allemaal heeft gezegd, nou dan is David daar heel erg boos over. Is ook nog wel een keer te begrijpen. Was dat nou Nabals dank voor al Davids goede diensten? Terecht zegt David, ik heb vergeefs bewaard al wat deze in de woestijn heeft, alsof het hem niets van alles wat hij heeft gemist is, en hij heeft mij kwaad voor goed vergolden. Nou, tot zover was de reactie van David eigenlijk wel terecht. We moeten zachtmoedig zijn, gemeente, zegt de schrift. Betekent natuurlijk niet dat je het onrecht moet verzwijgen of moet goedkeuren. Maar dan gaat David nog een hele stap verder en hij zegt, zo doe God aan de vijanden van David en zo doe hij daartoe, indien ik van allen die hij heeft iets tot de morgen overlaat dat mannelijk is. Dus in zijn toorn zweert David zelfs bij God dat dit hele huis van Nabal, al wat aan mannelijk is, nog voor de volgende morgen zal gaan uitroeien. Wie had David deze opdracht dan gegeven, gemeente? Lees je dat hij middels de priester Abjatar aan de Heer had gevraagd of hij dat moest doen? Nee, daar lees je niets van. Gaf de wet hem dan soms het recht om zo op te gaan treden? Wel nee, mocht David het recht zo in eigen handen gaan nemen en wraak gaan nemen? En had Nabal het nou verdiend? Mocht David dat dan doen en ook al die onschuldige knechten en kinderen in het huis van Nabal gaan doden? Gemeente, we kunnen eigenlijk maar één ding zeggen. Hier is David helemaal niet op zijn plaats. Wat een enorm verschil ook tussen David, zoals je hem bijvoorbeeld in het vorige hoofdstuk tegenkomt. Als hij nog zo edelmoedig en godvrezend in de spelonk het leven van koning Saul spaart. En je vraagt je af, is dit nou dezelfde David? Is dat nou die man naar Gods hart? Is dat nou een kind van God? Het is inderdaad dezelfde David, gemeente. En hij is nog steeds een kind van God. Ja, wel een kind van God dat zich niet gedraagt als een kind van God. Hoe kan dat nou, zult u zeggen? Ja, Gods kinderen, dat zult u toch bij uzelf ook wel eens ontdekt hebben, kunnen bij tijden wel eens heel verschrikkelijk tegenvallen. Dan zeggen we misschien wel in een bepaalde situatie, nou dat had ik toch nooit van hem of haar verwacht. Zo'n lief kind van God. En dat het daar nou nog zo ver mee zou komen. En het is natuurlijk ook erg heel beschamend, gemeente. Een verdrietige zaak, een belediging van de Heere als Gods kind in grote zonde valt. Ja, want als de Heere niet vasthoudt, gemeente. Als de Heere niet verhinderd had. Dan had David inderdaad heel het huis van Nabal uitgeroeid. Nogmaals, hoe is dat mogelijk? Nou, dat is mogelijk, gemeente, omdat David in zichzelf eigenlijk niets beter was dan Saul of dan Nabal. David blijkt in zichzelf net zo'n dwaas te zijn als Nabal. En de Heer laat hier zien wie David is, wie een mens is, zonder bewarende genade. Ja, zo is het eigenlijk met al Gods kinderen, met al Gods volk. Ze zijn nog steeds wel geneigd tot allerlei kwaad, hoor. En ze zouden eigenlijk allemaal in de gevangenis zitten als moordenaars of inbrekers of wat dan ook, als God ze daar niet voor had bewaard. Ja, gemeente, de Heere moet en wil zijn kinderen bewaren voor de zonde. Natuurlijk hebben daar dan ook een eigen verantwoordelijkheid in. Waarom was het nou zo ver met David gekomen? Ja, omdat David zich, en dat is altijd een slechte zaak, liet meeslepen door zijn boosheid, door zijn woede. Nou, dat weten we toch allemaal wel, met een kwaaie kop, daar komt niks goeds van terecht. Geef de toorn geen plaats, zegt de Heere, ik zal het vergelden. Maar als we in boosheid en toorn verder gaan, als we die boosheid en die toorn onbeteugeld hun gang laten gaan, dan kunnen we heel makkelijk meegesleurd worden tot grove zonde. O volk van God, laat Davids dwaasheid u daarom ten afschrik wezen. Gelukkig lezen we in de psalm die we nu gaan zingen, dat David wel beter wist en ook vaak heel anders heeft gesproken en gehandeld dan hier. Want in psalm 37 zegt hij in het vierde vers, zwijg gode, wacht op het eind van 's Heeren wegen, wanneer gij hier desnoden voorspoed ziet. En hebben ze door list hun wens verkregen, ontsteek uw drift, nog baar uw zielsverdriet. Misgun hun dan geen ingebeelde zegen, laat af van toorn en zoek de wrake niet. En we zingen ook het achtste vers van Psalm 37. Na het amen op de prediking zingen we van Psalm 49, het zesde vers. Men denkt niet meer aan hun voorleden staat, wel al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar na de dood is leven mij bereid, God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Psalm 49, het zesde vers, na het amen op de prediking. Gemeente, nou hebben we gehoord van die grote dwaasheid van Nabal, die alleen maar leefde voor hier en nu, geen enkel zicht had op die grote zoon van David. We hebben ook gehoord van de dwaasheid van Gods kind David. Hoe gevaarlijk het is als je je laat meeslepen door je woede en door je toorn. De enige die hier haar verstand bewaart in deze situatie, dat is de vrouw van Nabal, Abigail. Derde punt, Abigails wijsheid. Je zou haast zeggen, hoe hebben die twee, Nabal en Abigail, elkaar gevonden? Wat een verschil, wat een ongelijkspan. Nabal, de dwaas, betekent zijn naam ook, en Abigail, haar naam, betekent de vreugde van haar vader. Nou, en dat verschil zat hem niet alleen maar in die namen, zie je duidelijk in deze geschiedenis, maar dat tekent die twee ook heel duidelijk. Abigail, de vreugde van haar vader. Jongens en meisjes, mag ik jullie eens wat vragen? Vindt u dat nou ook zo'n mooie naam? Abigail? Zou je ook graag de vreugde van je vader, van je ouders zijn? Omdat je net als die Abigail ware wijsheid hebt, ontleend aan de vreze des Heren. Abigail hoort via een van de knechten, ze was er op dat moment niet, wat er gebeurd is toen de knechten van David om eten kwamen vragen. Ze heeft onmiddellijk in de gaten dat haar man een hele gevaarlijke beslissing heeft genomen. En onmiddellijk neemt ze maatregelen. Snel pakt ze wat ze kan vinden, wat ze bij de hand heeft, en trekt met dat voedsel David, die eraan komt met zijn leger, tegemoet. En zo ontmoet ze David, die reeds met 400 van zijn 6 mannen zwaar bewapend op weg is om in het huis van Nabal, al wat mannelijk is, te gaan doden. Nou, we hebben in het eerste punt gezien wat harde woorden teweeg kunnen brengen. Hier in het derde punt zie je ook wonder wat onder Gods zegen zachte, vriendelijke woorden kunnen bereiken. Als ze elkaar ontmoeten, dan haast Abigail zich van haar ezel af en ze loopt David tegemoet. Ze werpt zich op de grond met haar aangezicht ter aarde. Het eerste wat ze doet is de schuld van Nabal op zich nemen. Mijn is de schuld. En dan weet ze in haar wijsheid van God gekregen een gevoelige snaar bij David te treffen. Waardoor David, al was hij hier wel niet op zijn plaats, maar die toch een kind van God is, bijzonder moeilijk wordt, bijna onmogelijk wordt om zijn plannen nou te gaan uitvoeren. Want ze zegt tegen David, en nu mijn Heer, zo waarachtig als de Heere uw God leeft en uw ziel leeft, het is de Heere die u verhinderd heeft van te komen met bloedstorting, dat uw hand u verlossen zou. Dus ze zegt nadrukkelijk, we ontmoeten elkaar niet zomaar bij geval. Daar heeft God een bedoeling mee. Het is de bedoeling van de Heere dat je geen onschuldig bloed gaat vergieten. Dat je je recht in eigen handen gaat nemen. Bovendien blijkt ze nadrukkelijk te geloven dat David straks op Gods tijd de koning van Israël zal worden. En dan heeft ze nog een waarschuwing. Ze zegt, als het zover is dat David koning zal zijn, en hij heeft dat plan uitgevoerd om al wat mannelijk is in het huis van Nabal uit te roeien, zo zal dit u, mijn Heer, zijn tot wankeling en tot aanstoot des harten. Te weten dat gij bloed zonder oorzaak zoudt vergoten hebben en dat mijn Heer zichzelf zou verlost hebben. Dus Abigail roept David nadrukkelijk op om in deze situatie twee dingen heel goed te beseffen. Ten eerste, de Heere heeft haar op zijn weg geplaatst om te verhinderen dat David eigen rechter zou worden en onschuldig bloed zou vergieten. In de tweede plaats, als hij straks koning zal worden, zal het hem tot wankeling worden als hij dat toch heeft gedaan. Als hij toch onschuldig bloed zou vergieten, dan zou hem dat achtervolgen. De mensen zouden het achter hem aan kunnen dragen. Het zou ook voor zijn gemoedsrust een slechte zaak zijn. Hier blijkt, gemeente, dat Abigail een vrouw was die de Heer en diens wet kende en vreesde. Calvijn zegt zelfs in zijn commentaar op vers 31... dat het wel duidelijk is dat Abigail deze woorden op aandrijven van de Heilige Geest heeft gesproken. Ze waarschuwt David dat hij later geen gemoedsrust zal hebben, zegt Calvijn, als hij zijn plan toch gaat uitvoeren. Calvijn voegt er dan de algemene waarschuwing aan toe. Hij zegt, zij die een misdrijf begaan hebben, zelfs al ontvangen ze er later vergeving voor, zal dat niettemin blijven achtervolgen en beschuldigen zolang als ze leven. Lees je heel duidelijk in het Nieuwe Testament, in het geval van de apostel Paulus. Hij had vergeving ontvangen, hij was zelfs een apostel geworden, maar hoe vaak haalt hij het in zijn brieven niet aan dat hij niet waard is een apostel genoemd te worden, dat hij de minste der apostelen is, dat hij de grootste der zondaren is. Want, zegt hij steeds weer, ik heb de gemeente Gods vervolgd. Dat heeft hij nooit meer vergeten. De duivel zal het vast wel vaak gebruikt hebben om hem aan te vechten. En als Abigail dan uitgesproken is tegen David, blijkt dat God haar woorden heeft willen gebruiken. David is afgekeerd van de hittigheid van zijn toorn. En hij keert terug op zijn schreden met zijn mannen. Een groot drama is voorkomen. Waarom loopt het goed af, gemeente? Je zou kunnen zeggen omdat Abigail zo wijs was. En op David zo verstandig was om naar deze vrouw te luisteren. Het is inderdaad verstandig, mannen, broeders, om naar de wijze raad van je vrouw te luisteren. Zeker als dat een godvrezende vrouw is. Maar loopt het goed af omdat Abigail zo wijs is en wat David zo verstandig is om naar haar te luisteren? Nee, het loopt goed af omdat de Heere zijn volk bewaart. David is in het Oude Testament heel duidelijk een type van zijn grote zoon, van de Heere Jezus Christus. Dat zie je heel vaak. Maar hier was hij dat nou bepaald niet. In zijn zondige toorn was hij zeker geen type van de Christus. Nee, hier in 1 Samuel 25 zien we David als een laakbare en te vermanen zondaar. Maar bedenken we dit wel. Als David, al was het ook op een zondige manier, zo kan toornen over de grove belediging hem aangedaan, hoe erg moet het dan niet zijn om de zonen Davids te beledigen en te tergen? Hoe erg is het dan niet om de hoogheilige majesteit van God te beledigen met onze zonden en daar onbekeerlijk mee door te gaan? Wat dacht u? Zou de Heere daar niet over toornen? Jazeker, dat zegt de schrift heel duidelijk. Hij zal. En daarom die oproep, kust toch de zoon van ouds u toegezijd, eer u zijn toorn verdelg voor aller ogen. Nog mogen we het vanmorgen horen, gemeente, in het evangelie, dat wij mensenkinderen, zelfs al zijn we rijp voor de hel, toch nog door genade hemelburgers kunnen worden. Waarom? Omdat die grote zoon van David, de Heere Jezus Christus, heeft geleden en is gekruisigd en gestorven en begraven en zelfs nedergedaald ter helle in de plaats der zijnen. Opdat dus mensen die zo dwaas zijn als Nabal, en misschien zelfs meer bloed vergoten hebben dan David van plan was om te vergieten, nochtans behouden kunnen worden. Was dat een eeuwig wonder, hè? We hebben God op het hoogst misdaan met onze zonden. Maar in plaats dat het zwaard van Gods wraak ons treft, heeft het Christus op Golgotha getroffen. In plaats dat de vloek op ons neerdaalt, o volk van God, daalde hij op Jezus Christus neer toen hij aan dat vloekhout hing. Nabal was een dwaas, ongetwijfeld. Maar veel groter dwaas is die dwaas die zonder Christus door het leven durft te gaan. We gaan zo meteen de kerk weer uit. De rest van de week in. Hoe? Nog steeds een dwaas? Of een smeekeling geworden die het van Christus wil verwachten? Vergeten we dit ene toch nooit, gemeente? De schatten hier beneden, de schatten van Nabal en van zoveel, daar vreet de roest en de mot aan. Maar de schat die Jezus Christus voor de zijnen heeft weggelegd, is onverwelkelijk. En dan zegt de heiland zo nadrukkelijk, dat moeten we niet vergeten. Waar uw schat is, zal uw hart zijn. Waar gaat uw hart eigenlijk naar uit, gemeente? Naar de wereld en zijn begeerlijkheden, of naar Christus en zijn weldaden? Dat is bepalend, want buiten Christus is er geen leven, maar alleen een eeuwig zielsverderf. En als we dan zo meteen in Psalm 49 vers 6 enerzijds moeten zingen over het einde van de rijke dwazen, dan mag daar anderzijds door Gods volk ook beleden worden, maar naar de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Dat ook u en ook jou belijdenis zou mogen zijn. Amen. Gemeente, laten we samen danken. Heere, onze God, we mochten uw woord nog horen. We mochten het zelfs zien in het sacrament van de heilige doop. Wat wilt u dan nog veel moeite doen, Heere, om ons te behouden uit dit verkeerde geslacht. En we bidden u of u ook daar maar zelf met uw heilige geest krachtig en onwederstandelijk de naprediker van wilt zijn. Heere, bewaar ons voor de dwaasheid van Nabal. Voor de dwaasheid dat we in ons hart zouden zeggen, er is geen God en met u niet zouden rekenen. Het is ons immers allen gesteld te sterven. En daarna het oordeel. Maar wilt u, Heer, uw woord zo uitwerken in ons leven, in ons hart, dat ons hart mag uitgaan naar die grote zoon van David, naar de koning der kerk, de Heere Jezus Christus. Om het nou in alles van hem te mogen verwachten. Die immers een volkomen verlosser is voor de zijn. Dat vragen we u uit genade in zijn naam alleen. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 134. Het derde vers, dat Heeren zegen op u daal. Zijn gunst uit Sion u bestraal. Verheft nu uw harten tot God en gaat heen in vrede en ontvangt zijn onmisbare zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij of blijven met u allen. Amen.